Dit is Mark My Day, een podcast van BKV over onderwerpen in de zorg die je bezighouden. Elke aflevering staat een thema centraal. Vandaag praten we over de huisarts, of beter gezegd de huisartsenpraktijk, en alle uitdagingen die daar voor de moderne huisarts bij komen kijken. Mijn naam is Paul Sanders en dit is Mark My Day. De huisarts is al lang niet meer die dorpsdokter van lang geleden. Nee, de huisarts, of beter de huisartsenpraktijk, is een modern bedrijf geworden. Met personeel, met een administratie, met regeldruk. Uiteraard staat de zorg voorop, maar er komt steeds meer bij kijken. Wordt de jonge basisarts die ervoor kiest om huisarts te worden wel goed voorbereid op een toekomst als praktijkhouder? We gaan erover praten met Suzanne Huibe, huisarts in Bavel en opleider aan de huisartsenopleiding aan het Erasmus MC in Rotterdam.
Nou, jij zegt al, de oude dorpsdokter is weg, maar daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want dat vind ik juist de kern nog steeds van het vak. Dat je je patiënten kent, dicht bij je populatie staat. Hier in Bavel, dat is een dorp, dus ik ben een dorpsdokter. En dat vind ik juist ook heel erg leuk. Ik probeer ook te participeren in activiteiten binnen het dorp.
Wat kun je vertellen over deze praktijk? Wat is het voor een praktijk?
Het is een praktijk met, we hebben 7200 patiënten. We hebben 6 huisartsen, waarvan 2 praktijkhouder zijn. 2 als huisarts in dienstverband en 2 waarnemers. En een heleboel assistenten, volgens mij 7. 1 in opleiding. 2 POH somatiek, 1 POH GGZ. Ga nog een POH somatiek opleiden. Dus het is een hele grote... En een verpleegkundig specialist.
Ja, dus het is een hele grote club mensen. Een hele grote club. Het is niet meer één dokter met een assistent. Het is een heel scala aan zorgers, om het zo maar even te zeggen. En hoe ben jij hier ooit begonnen? Hoe is dat gegaan? Want je bent inmiddels 10 jaar huisarts, hè?
Ja, ik ben... even kijken, tijdens mijn opleiding ben ik... In mijn derde jaar ben ik hier terechtgekomen. En nou, de praktijk past mij. De populatie past bij mij. En toen werd er al gevraagd van, goh, hoe zie jij je toekomst? En toen zei ik, nou, een praktijk binnen een kwartier van mijn woonplaats. Zodat ik zelf de palliatieve zorg kan doen. En het is zo gekomen, ik mocht blijven.
Ja. Ja. Dus je begon die praktijk, je had een praktijkmanager in dienst genomen. Waar liep je tegenaan? Wat waren de grootste uitdagingen?
Het niet weten hoe het is om een praktijk te runnen. Ik had wel ergens gehoord, je moet dan een contract aangaan met zorgverzekeraars. Maar niet hoe dat precies in zijn werk gaat. We hebben dus een hoofdverzekeraar en dan kleinere verzekeringen die moeten volgen. Ik hoorde allemaal termen dat ik dacht, wat moet ik hiermee? En die praktijkmanager had gelukkig dus heel veel ervaring. Dus die heeft mij daar heel veel in kunnen leren. Maar ja, ik had geen flauw idee. Ja.
En waar had je de meeste kopzorgen van? Van de contracten met verzekeraars of personeel?
Nee, personeel, ja.
Ja. In welke zin?
Wij hadden toen een langdurig zieke schoonmaakster. Die hadden we zelf in dienst. Nou ja, langdurig ziek is best lastig, want dan ga je met de wet poortwachter. Nou, ook daar had ik helemaal geen kaas van gegeten. Daar heb je een verzekering voor en dan kun je allemaal extra verzekeren dat je begeleiding krijgt van, goh, hoe moet dat volgens de regeltjes? Nou, dat was niet helemaal goed gegaan. Daar hebben we een boete voor moeten betalen. Nou, valt dat bij een schoonmaakster natuurlijk wel mee. Maar later werd er een van de doktersassistentes heel erg ziek. Ja, en die zijn wel wat duurder als die al 17 jaar in je praktijk werken.
Ja, zeker.
Ja.
Ja, ja. Schrok je daarvan? Van het gedoe wat daarbij komt kijken?
Nou, achteraf zeg ik, ik heb er heel veel van geleerd. Maar I learned the hard way. Het was fijn geweest als je ook weet, van, nou, als je personeel hebt, dan zijn daar regeltjes voor. Hè, dus inderdaad, bij ziekte heb je die wet poortwachter, dat je elke zoveel weken een plan van aanpak moet schrijven. En nou ja, dat moet je allemaal maar net weten.
Ja. Laten we even naar de opleidingskant gaan, want je bent namelijk ook opleider.
Ja.
Laten we meteen de hamvraag stellen, want we hebben het gehad over hoe uitdagend het kan zijn om een praktijkhouder te zijn. Worden jonge artsen daar voldoende op voorbereid in de opleiding?
Ze proberen het steeds beter. Het is natuurlijk ook heel lastig. Het is een heel diverse groep waarbij niet iedereen dezelfde kant op wil, maar wel dezelfde opleiding doet. Maar het zou zo fijn zijn als de huisartsen die het willen echt veel meer daarover opgeleid zouden kunnen worden. Hè, en nou komt er iemand bij mij, die krijgt heel veel daarvan mee. Dat probeer ik ook echt in de leergesprekken die ik dagelijks met haar heb nu. Te bespreken van, goh, wat komt er op je af? En weet, we hebben nu ook iemand die dan ziek is, weet hoe dat zit met die wet poortwacht. Dus ik probeer wat ik niet heb meegekregen, om dat wel aan haar mee te geven.
Ja. Maar wordt er ook heel praktisch onderwezen in, ik noem maar wat, administratie, in nee. HR-beleid, in dat soort dingen?
Niet. Nee, allemaal niet. Nee. Kunnen we wel bij onze landelijke huisartsvereniging, kunnen we allerlei cursussen doen. Die heb ik in de loop van de jaren ook gedaan, samen met onze praktijkmanager. Want samen versterk je elkaar wel als je het allebei hoort. Maar tijdens de opleiding niet.
Nee. Hoort het op de huisartsenopleiding thuis?
Ik vind van wel. De huisartsopleiding in Rotterdam zegt dat 80-90% van de verlaters van de opleiding praktijkhouder willen worden. Maar als je onder de waarnemers, of tenminste de 2 jaar later gaat kijken, is dat een veel lager percentage.
Ja, dat gaat geloof ik van 80% naar 50%.
Hè? Zoiets, ja. Tenminste, ja, we kijken dan, de praktijkhouders zijn van 80% naar 50% gegaan. Waardoor dat komt... Ja, ik weet het niet.
Maar jonge artsen haken dus eigenlijk af om praktijkhouder te worden.
Ja.
Hoe zou dat komen? Want je zegt, ik weet het niet, maar je hebt daar vast wel eens een keer over nagedacht. Van wat denk jij dat de redenen zijn?
Nou, er zijn natuurlijk heel veel dokters die klagen over de werkdruk. En dan denk ik van ja, dat kan. Maar je kunt het ook gewoon heel goed voor jezelf regelen. Ik vind dat wij het in de praktijk best wel goed hebben geregeld met... Ja, we hebben gewoon heel veel mensen die hier werken. En daardoor de werkdruk proberen wat lager te zijn. En natuurlijk zijn er drukke dagen. Hè, als er weer een griepgolf komt of na de carnaval kan het ook wel eens wat extra druk zijn.
Ja,
dan moet je even de schouders eronder zetten. Maar over het algemeen hebben we wel genoeg personeel.
Ja. Als er wordt geklaagd, en met alle respect zeg ik dat, hè, want werkdruk kan verschrikkelijk zijn.
Ja.
Als er wordt geklaagd over werkdruk, is dat dan ook vaak werkdruk die je zelf oplegt?
Ik denk dat het ook is het appel wat door de patiënten op je wordt gelegd.
En jouw verantwoordelijkheidsgevoel als huisarts?
Ja.
Want dat appel laat je niet links liggen?
Nee. Waarbij het ziekenhuis er een hele dikke muur omheen zit, hebben wij dat in de huisartsenpraktijk niet.
Je moet wel.
Je moet wel.
Het zijn jouw patiënten.
Ja, maar we hebben ook korte lijntjes en dat maakt ons vak juist heel erg mooi.
Ja, ja.
Hè, en ik wil ook voor mijn patiënten zorgen.
Ja. Nog eventjes terug naar die opleiding en naar hoe jonge artsen worden klaargestoomd om zo'n huisartsenpraktijk te gaan runnen uiteindelijk. Je zegt, het zit niet in de opleiding, het hoort er wel thuis. Maar je kunt wel via de LHV kun je allerlei cursussen volgen. Is dat voldoende?
Ja, denk het wel. Het wordt heel netjes uitgelegd. Hè. En het is niet zo dat er niks in de opleiding zit. Hè. Er moeten mensen, in het derde jaar moeten ze ook hun ideale praktijk opbouwen. Hoeveel patiënten zitten dan in je praktijk? Hoeveel ondersteunend personeel denk je dan nodig te hebben? Dus daar wordt dan wel mee geoefend. Maar die andere dingen die erbij komen kijken, ja, dat weet je gewoon niet hoe dat loopt.
Je werkt met jonge mensen, je leidt huisartsen op.
Ja.
Zijn jonge artsen enthousiast voor het huisartsenvak?
Zeker.
Ja?
Ja.
Waar zit dat enthousiasme in? Waarom vinden ze het zo'n mooi vak?
Ik denk toch wel het met mensen bezig zijn en een verschil kunnen maken. Ja. En ook wat ik altijd heel mooi vind om te laten zien, dat een van mijn patiënten die mij al jaren kennen, die zijn dan bij mijn huisarts een opleiding geweest. En die zegt dan van, goh, Suzanne, kom je even meekijken? Want ik krijg hem niet gerustgesteld. En alleen al doordat ik er ben, en precies hetzelfde zeg als mijn huisarts in opleiding, dan geloven ze het. En dan worden ze rustig en dan zeggen ze, ja, dat is goed. Dus ook dat is zo mooi. En dat is zo jammer dat verloren gaat door het niet je te binden aan één praktijk.
Precies, want dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Tegenwoordig, en dat merk ik in de interviews die ik opneem voor deze podcast, merk je dat heel veel jonge artsen, jonge mensen hun prioriteiten anders hebben liggen. Vinden het belangrijker om een goede, gezonde werk-thuisbalans te hebben. En willen zich vaak, zijn vaak ZZP'ers. Dat zie je op alle zorgfronten zie je dat er steeds meer ZZP'ers komen. Omdat mensen zich niet willen committeren aan iets.
Ja.
Merk je dat ook, dat dat in de huisartsenwereld, voor zover je dat, dat kan overzien, dat die prioriteiten anders komen te liggen bij jonge artsen?
Zeker. Soms dan, bijvoorbeeld van de zomer, hebben we een zwangere dokter bij ons in de praktijk. En dan zoek je naar een waarnemer om dat zwangerschapsverlof vast te leggen. En dan hoor je, ja, maar voor de zomer wil ik me nog niet vastleggen. Dan denk ik van, ja, maar normaal plan je gewoon je vakantie toch ook tevoren. Dus het is ook het korte termijn denken in de wereld, denk ik, wat daar niet aan meewerkt.
Het is een maatschappelijk verschijnsel natuurlijk.
Het is een maatschappelijk verschijnsel.
Ja, en schaadt dat de zorg?
Ik denk het wel, ja.
Op welke manier?
Het stukje de krenten uit de pap halen. Dat klinkt heel negatief. Maar je kunt wel kiezen van, goh, wat doe ik? En de minder, dingen die ik minder leuk vind, die laat ik links liggen.
Ja, maar als iedereen de krenten uit de pap haalt, dan blijft de pap uiteindelijk over. En, ja. wie doet de pap dan?
Precies.
Ja. Ja. Wie doet de pap dan?
Nu nog de praktijkhouders die ervoor echt verantwoordelijk zijn. Hè? Je hebt patiënten op naam ingeschreven. Dat geeft een bepaalde verantwoordelijkheid naar jouw patiënten toe.
Ja.
En je zegt de werk-privé-balans. Ik vind hem bij mij heel goed. Ik heb ook 4 kinderen.
Ik wou net zeggen, dat is ook behoorlijk wat ballen in de lucht houden.
Ja, maar ik ervaar het niet als last.
Nee, nee.
Het gaat er dus ook om van, goh, hoe staat jouw partner daarin? Hoe staan je kinderen erin? Die leren ook wat van mij, van jongens. Hè, als je iets mooi vindt voor je passie, daar mag je voor gaan.
Ja, ja. We gaan even naar een paar tips. Jij hebt ervaring. Je hebt inmiddels 10 jaar ervaring en als huisarts 9 jaar ervaring als praktijkhouder. Als we beginnen bij die opleiding, wat zou als eerste moeten worden ingevoerd in die opleiding om huisartsen beter voorbereid te laten zijn op een praktijkhouderschap?
Ja, het zou op 2 manieren kunnen, heb ik al over nagedacht. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de huisartsen in opleiding in een praktijk komen waar het heel goed geregeld is. Dat je ziet, zo kan het. En dus ook een praktijk. Dus daar ook kunnen kijken en ook de informatie krijgen van, goh, wat moet ik allemaal doen?
Zou een jonge arts een stage moeten gaan lopen, bij wijze van spreken?
Nou, ze lopen allemaal stage in de praktijk.
Dan,
hè?
Maar dan op de medische kant, zeg maar.
Ja, maar ze krijgen ook heel veel mee van wat ik nog meer daarnaast doe. Absoluut, dat is ook de bedoeling van het derde jaar. Maar zorg er dan voor dat die huisartsen allemaal meelopen in een praktijk waar het dus goed geregeld is. En waar ze kunnen zien van, zo zou mijn praktijk er in de toekomst ook uit kunnen zien. Of dit komt erbij kijken en het is goed te doen. En niet in een praktijk die zegt van, het is allemaal zoveel werk.
Dus eigenlijk de plek waar de arts stage gaat lopen moet zorgvuldig uitgekozen worden.
Ja.
Het kijken in de praktijk, dat moet goed geregeld zijn. Moet bij een praktijk zijn waar je kan zien, oké, er is heel veel mogelijk binnen dat praktijkhouderschap. Wat
en een virtuele praktijk waar dingen misgaan.
Ja, ja.
Een soort reality
een
game.
Een soort simulator. Een praktijksimulator.
Ja. Ja, waarom niet?
Ja.
Dat kun je ook in een aantal uurtjes spelen, zeg maar.
En dan heb je bijvoorbeeld een scenario, een assistent valt uit.
Bijvoorbeeld.
Iemand is langdurig ziek, breekt zijn been.
Maar waarom niet vanaf het begin dat je in een praktijk komt en wat moet er allemaal geregeld worden? We hebben een handboek van de LAV ook. Van, goh, praktijkstart, waar moet ik aan denken? Maar waarom dan niet een
simulator?
Een simulator, ja, serieus. Ja. Simulator.
Hoe kijk je nu naar de komende 10 jaar? Er zijn uitdagingen, hè, met name op de arbeidsmarkt. Sowieso is ook het krijgen van assistenten of receptionisten of wat dan ook, wordt steeds moeilijker. Hoe kijk je naar, wat worden de uitdagingen voor de moderne huisarts voor de komende 10 jaar?
Ik denk dat het heel belangrijk is om de mensen die voor je werken perspectief te kunnen bieden. En dus ook groeimogelijkheden. En dat kan ook een assistente. Wij hebben ook een vrouwenspreekuur wat door de assistenten wordt gedaan. Een osteoporose spreekuur wat door de assistenten wordt gedaan. De primaire preventie voor hart- en vaatziekten wordt ook door een assistente gedaan. Dat maakt haar vak extra leuk. Waardoor wij ook mensen behouden. Ja. Dus ik denk dat je je praktijk heel aantrekkelijk moet maken voor mensen die voor jou willen werken.
Ja. Wat wordt de belangrijkste uitdaging voor de komende 10 jaar?
Ja, voor mijzelf persoonlijk ga ik een nieuw gezondheidscentrum bouwen hier in het dorp. met seniorenwoningen erboven. Dus dat is een hele grote uitdaging waar we voor staan. Maar ik denk zeker ook zorgen dat er voldoende huisartsen de zorg op zich nemen binnen het hele land. En niet dat er patiënten dokterloos worden.
En als nu een jonge basisarts naar deze podcast luistert, wat zou die jonge basisarts, hij of zij, willen meegeven?
Huisarts zijn is het allerleukste wat er is.
Dat zeggen ze allemaal, hè? Al die artsen.
Ja, het is divers. Van ziektebeelden tot leeftijden tot wat je kunt doen. Je kunt ook het ondernemen kun je samen doen. Ik doe dat niet alleen. Ik doe dat samen met een andere praktijkhouder. Dus je kunt ook dingen verdelen. Je moet gewoon doen waar je goed in bent. En dat kun je ook leren.
En schrik er vooral niet voor terug om praktijkhouder te worden.
Zeker niet. Nee.
Dankjewel voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Dit was Mark My Day, een podcast van BKV in samenwerking met Egotainment. Wil je meer horen? Ga dan naar bkv.jobs of ga naar je favoriete podcastplatform. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Mark My Day.